Als schriftlezing willen we nog lezen uit Openbaringen 21, de versen 1 tot en met 7. En ik lees uit de MBV-vertaling. Er staat boven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Thijs de Reus. En hij heeft zijn titel, of zijn preek, de titel gegeven: Wederkomst en Herinnering.
Goedemorgen, broeders en zusters. Als je het niet erg vindt, doe ik het lichtje uit. Want ik gebruik geen papier meer tegenwoordig. En dan spiegelt het zo op mijn tablet. Ja, dat gebeurde in Emmen ook, van hadden ze net een keurig netjes een lampje aangeschaft voor de spreker op het gestoelte. En ja, toen kwamen die tablets in zwang en ze van, ik heb het niet meer nodig. Het is alleen maar een hindernis. Ik begrijp dat we ook... Ik begrijp dat we ook wat mensen uit Australië hier in ons midden hebben. Well, I could continue in English. If, I don't know whether you understand the Dutch sermon. A little bit. Oh, yeah. But I guess we would lose some other people from the Netherlands who do not speak English so well. So I'll continue in it. But it wouldn't be the first time that they've been preaching to an Australian in English. I visited the Australia quite some time ago now, and I even preached once in Australia, in Mount Gambier. I don't know whether you know the... Oh, you don't know. Okay. Nou, dat was eventjes een onderrondje van... ik ben mezelf ook één of twee keer in Australië geweest, want ik heb ook een paar keer daar gepreekt. De prediker heeft van die gevleugelde uitspraken. Ja, en ze zitten in mijn herinnering altijd nog in de NBG-vertaling. Lucht en leegte, zo heet het tegenwoordig in de NBV-vertaling. Maar alles is ijdelheid, is mij toch nog wat meer op de lippen bestorven dan lucht en leegte. Hoezeer dat ook een zeer fraaie vertaling is. Maar het is niet het enige gevleugelde woord dat de prediker gesproken heeft. Hij heeft er nog wel eentje. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. En die prediker, die kon er wel wat van. Het was nou niet direct een rasoptimist, eerlijk gezegd. Ik word niet vrolijk van de prediker en van hier word ik ook niet vrolijk van. Want waar lijkt het leven dan op? Het lijkt wel een soort van een cirkel te zijn, een soort van een tredmolen te zijn waar je eindeloos in rondloopt. waarbij het begin hetzelfde is als het einde. Ja, het lijkt wel op die fiets waar ik van tijd tot tijd in de fitnessruimte op ga zitten. En dan heb ik me in het zweet gewerkt, 6 kilometer gefietst. En ik ben geen meter opgeschoten. Je staat nog steeds op dezelfde plaats. Als dat inderdaad het beeld is, als het ware, van het leven, zoals de prediker dat voor ogen heeft, nee, daar word ik niet vrolijk van. Het lijkt een cirkel van opgaan, blinken en dan weer verzinken. Een kwestie van geboren worden, opgevoed worden door je ouders, naar school toe gaan, je kennis gebruiken tijdens je werk, met pensioen gaan en tenslotte sterven. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n cirkelgang die de Bijbel ook op die manier beschrijft. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Uit het stof der aarde is de mens genomen en daaruit zal hij uiteindelijk ook weer terugkeren. Maar ik heb niet zoveel met zo'n cirkelgang, waarbij er als het ware nooit iets nieuws onder de zon zou zijn. Er zijn culturen die de geschiedenis op zo'n manier beschouwen. De geschiedenis is een cirkel die zich telkens weer herhaalt. Het is de visie van de Oosterse wereld, China, India, Pakistan. En daarin speelt natuurlijk het begrip reïncarnatie een belangrijke rol. Want iedere keer weer als je bent gestorven, dan word je gereïncarneerd, kom je opnieuw in het vlees, want dat betekent het letterlijk, in een ander lichaam als een ander mens. Ik heb niks met zo'n cirkelgang. Want waar eindigt die cirkelgang? Ja, die eindigt dan, zegt men, in het nirwana. En daar doof je uit. Ik wil niet uitdoven. Ik wil verder gaan. Ik heb niets met die cirkelgang van de Oosterse mens. Ik heb wel iets met de rechte lijn van de geschiedenis van het christelijk geloof. Van het Joodse geloof. Want dat zegt dat er ergens een begin is geweest, maar niet dat er ergens een einde zal zijn. Ja, als er een einde is aan dat leven, dan belooft God ons dat hij als het ware, die cirkel die we dan hebben gemaakt en die dan compleet is, hij zegt, ik knip die cirkel door en ik knoop er aan het einde een nieuw stuk aan vast. Want dat is de essentie van de overdenking van deze morgen. God gaat altijd verder. God laat het niet op zijn beloop. God heeft niet een geschiedenis met de mens in gedachten van een cirkel. Hij heeft een geschiedenis in gedachten van een rechte lijn. Die telkens verder gaat. Tot in de eeuwigheid. Dat is de Messiaanse geschiedenis. Dat is de geschiedenis zoals die is geloofd in eerste instantie door het Joodse volk. Zij verwachten de Messias. Hij zou komen. Hij is gekomen. Ze hebben hem niet herkend. Maar die Messias, Jezus Christus, heeft beloofd dat hij zal terugkeren. En dan zal er definitief een einde komen aan de geschiedenis van de wereld zoals die nu verloopt. Maar die geschiedenis blijft verder gaan. Maar dat is een van de vragen die ik mijzelf altijd heb gesteld. Hoe zal het zijn in de hemel? Hoe zal het zijn in het koninkrijk van God? Hoe zal het zijn om voor eeuwig te leven? Ik stel het me niet voor als tot in de eeuwigheid op een wolkje ronddobberen, harp spelend. Ik hoop wel dat ik harp kan spelen, dat ik wat meer muzikaal talent zal meekrijgen op dat moment dan dat ik nu heb. Ik heb altijd gezegd van als de Heer op het punt staat om de nieuwe talenten in zijn koninkrijk uit te delen en de muziek is aan de beurt, dan sta ik vooraan. Want nu heb ik het niet. Ik hou van muziek, maar ik kan absoluut geen toon houden. Ik kan de maat niet houden. Ik zal u vertellen van hoe ik het heb opgelost op Nieuwold met mijn muziekexamen. Ik heb de theorie zo goed mogelijk uit mijn kop geleerd. En ja, dat is theorie, daar kon ik wat over zeggen toen de tijd. En na het praktische examen met het klappen in de maat en met het zingen op de juiste toonhoogte, daar ben ik niet naartoe gegaan. Ik had net genoeg om het examen te doorstaan op basis dus van de theorie. Maar in Gods koninkrijk, je merkt wel van ik ga ervan uit dat er een zekere herinnering is. Hier heb ik het talent niet, maar daar wil ik het talent wel hebben. Maar misschien dat u wel zegt van, stel jij het je dan zo voor dat we in het koninkrijk van God ons iets zullen herinneren van datgene wat er in deze wereld is gebeurd. Vandaar dus ook wederkomst en herinnering. Is er herinnering na de wederkomst van Jezus Christus? En ik kan me voorstellen dat u zegt van, nou, bij dit aardse tranendal, daar wil ik niet bij worden bepaald. Daar wil ik niets meer van weten. Want hoe we het ook wenden of keren, we krijgen allemaal van het lot, ten gevolge van de zonde, krijgen we een tik mee. Ieder mens heeft zo zijn eigen kruis te dragen. En willen we daarbij bepaald worden tot in de eeuwigheid? Nou, de eerste neiging is om natuurlijk te zeggen nee. Maar toch denk ik niet dat de hemel een plaats van vergetelheid zal zijn. Van niets meer weten van wat er eenmaal is geweest. En daarom heb ik die tekst uit Openbaring 21 laten lezen. Gods woonplaats is onder de mensen. Let op, want het zijn een aantal dingen die met elkaar verbonden zijn. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Heeft u het opgemerkt? Gods tent is bij ons. God woont bij ons. Dood en pijn zullen er niet meer zijn. Nou, wanneer zal de dood er niet meer zijn? Wanneer zal er geen pijn meer zijn? Is dat voor de wederkomst of is dat na de wederkomst? Dat is in Gods koninkrijk, toch? Dat is nadat Jezus zijn gemeente naar haar definitieve bestemming heeft gebracht. Maar wat doen we dan met die opmerking, tranen worden afgewist? Want die worden in dezelfde adem genoemd. Ik stel me voor dat als wij in Gods koninkrijk aankomen, en zo stelt het boek de Openbaring dat ook in hoofdstuk 20, het voorgaande hoofdstuk, dat de boeken worden geopend en dat we inzage krijgen. Dat betekent ook dat we op dat moment geconfronteerd worden met de geschiedenis van deze wereld. Wij mogen weten waarom mensen er wel zijn en waarom sommige mensen er niet zijn. Want God doet niets in het geheim. God is transparant. God doet alles in de openbaarheid. De engelen mogen het weten, wij mogen het weten. Maar dat kan een pijnlijke ervaring zijn, omdat we dan mensen missen. En dan wist God de tranen van onze ogen af. Want ik stel me niet dat hier vreugdetranen zijn. Vreugdetranen die laat je rijkelijk vloeien. Maar tranen van verdriet, die worden afgewist. Als we verdriet hebben, willen we dat iemand ons nabij is. In dit geval is God nabij. Want in de tegenwoordigheid van de Almachtige, van de eeuwig levende, zinkt alles wat met het aardse te maken heeft in het niets. Misschien kunnen we ons dat nu moeilijk voorstellen. Maar in Gods tegenwoordigheid zinkt ook de 70, 80, 90, misschien 100 jaar dat we geleefd hebben in het niets. Want wat is een mensenleeftijd op de eeuwigheid? Toch niets. En toch is die periode hier op aarde van diepgaande betekenis. Want dat maakt ons tot de mens die we zijn. Want dat is een volgende vraag die ik mezelf gesteld heb. Wat is het wezen van de mens? Wat is de mens? En daar kun je natuurlijk een biologisch antwoord op geven. Ja, dat is al die cellen die bij elkaar zijn gegooid en die eens in de 7 jaar worden uitgewisseld, want ja, dan regenereert de hele zaak weer. Maar is dat de essentie van de mens? Of gaat het om datgene wat er in zijn gedachten zit? Maar wat zit er in mijn gedachten? Ja, dat is datgene wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Je zou dus kunnen zeggen, de mens is de optelsom van zijn ervaringen, van zijn gedachten. En stel je voor, God komt naar deze aarde terug en hij wekt een lichaam op dat op het mijne lijkt. Ja, een paar schoonheidsfoutjes zijn weggehaald. Geen bril meer, geen onregelmatige tanden meer. Geen slecht zicht aan één oog. Geen last van hernie. Ja, ik kan ook nog wel even doorgaan, merkt u wel. Ja, ieder huis heeft zijn kruis, zeggen ze dan. Van, ja, ook, dat geldt ook voor mij. Nee, het leven heeft niet alleen maar vreugde gebracht. Dus enige lichamelijke onvolmaaktheden, graag die mogen voorbij zijn. Maar oké, dan is dat lichaam volmaakt daar neergezet en dan stoppen ze de herinneringen erin van mijn vrouw. Wie is het dan? Dan zou ik zeggen, het is mijn vrouw in een wat vreemde vorm. In de vorm van een man. Nee. Snapt u van? Datgene wat wij zijn, is datgene wat we hebben meegemaakt. We hadden het er net eventjes over van, ja, ik hou van techniek, ik hou van computers. Ik koop geen computers. Ik koop onderdelen en dan zet ik ze zelf in elkaar. Vind ik leuk. Experimenteer met Linux. Begrepen van dat ik daar een medestander in heb gevonden. Maar die, ik snap dus ook redelijk wel hoe een computer werkt. En daar kun je soms ook een goede illustratie uithalen. De hardware. En die kast met dat moederbord en met al die onderdelen die allemaal nodig zijn om die computer te laten werken, dat is het lichaam van de mens. Maar gaat het daarom? Of gaat het erom wat er voor op die harde schijf staat? Want op de harde schijf daar staan je persoonlijke bestanden. Als mijn computer instort, nou, vind ik niet zo erg. Zolang als mijn harde schijf het maar heeft overleefd. Want dan haal je die eruit en dan zet je hem in een nieuwe computer en dan ga je gewoon vrolijk verder. Zo stel ik mij eigenlijk ook de opstanding ten leven voor. God geeft mij nieuwe hardware. Hij geeft mij een nieuw lichaam. En dan neemt hij die oude harde schijf en die zet hij er weer in. Ja, de oude harde schijf, wacht even. Want daar staat ook wel enige ongerechtigheid op. De zonde noemen we dat wel. Of in computertaal, virussen, wormen, Trojaanse paarden, malware, noemt u het maar op. Maar die kunnen we er allemaal af laten halen door een goede virusscanner, toch? Ziet u van hoe mij, althans dit beeld, mij helpt om me voor te stellen wat God doet voor de mens. Hij reinigt die mens. Hij neemt al datgene wat met de zonde te maken heeft en wat hem aanzet om die zonde te gaan doen, dat neemt hij uit die mens weg. Maar berooft hem tegelijkertijd niet van zijn identiteit. De mens is wat hij heeft meegemaakt. God schept ook geen nieuw mens. God vernieuwt de mens. God schept geen nieuw mens, maar hij herschept de oude. Continuïteit. Geen discontinuïteit. De identiteit van de mens gaat verder. In dit geval moet je je voorstellen dat met de geschiedenis van de mens, dat is als het ware het badwater, wordt het kind, de baby, niet overboord gegooid. Die baby, die wil je behouden. Die mens, die wil je behouden. En in Gods koninkrijk wil ik mijn naaste herkennen. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn schoonouders. Die hebben net afscheid genomen van mijn schoonvader. En dat was een goede tijd samen met hem. Ik heb de man 37 jaar gekend en nooit ruzie met hem gehad. Een beminnelijk mens en we missen hem. Die wil ik graag weer zien. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook mensen hebt waarvan u zegt, die wil ik weer zien. Op die manier nemen we ook afscheid als we aan een geopend graf staan. Maar God doorbreekt de geschiedenis van deze wereld en knoopt er een nieuw stuk aan vast. Een geschiedenis die geen einde zal nemen. Want God, daar kun je één ding nooit van zeggen. Namelijk dat hij lukraak handelt. Alles wat God doet heeft een doel. Alles wat God doet is over nagedacht. En het past in een plan. Eén keer is God zomaar begonnen. De Bijbel vertelt ons niet hoe en waarom God is begonnen met scheppen. Waarom of hij Lucifer heeft geschapen. Waarom of hij hem niet direct bij het begin heeft uitgeroeid. Ja, daar kunnen we wel over nadenken. En dat heeft het te maken met de openbaarheid waarin God alles doet. God gooit zijn gevallen schepping. Toen hij hier in zonde is gevallen, omdat hij Lucifer is nagevolgd. Hij heeft die schepping niet in de prullenbak gegooid. God is geen klein kind. Die bij het mislukken van zijn tekeningen hem in elkaar frommelt en in de prullenbak gooit. Deze aarde verdwijnt niet in de prullenbak van het heelal. Het kost niet veel moeite hoor, om deze aarde te vernietigen. Klein beetje uit zijn koers brengen. En we gaan in de richting van Venus en daar is het te heet. En verbranden we. Of een klein beetje de andere kant uit en dan gaan we in de richting van Mars. En dan bevriezen we. Of God had ook een zwart gat voorbij kunnen laten komen en dan was het helemaal over geweest. Is niet gebeurd. Na de zondeval is deze aarde in zijn baan om de zon die God gemaakt heeft verder gegaan. God lijkt niet op een kapper, een ingebeelde kapper moet ik erbij zeggen. Ik zat ooit bij een kapper in Australië. Ja, we hebben Australië weer. En die kapper die vertelde in geuren en kleuren dat hij wel eens had misgeknipt. Ik ben blij dat hij toen niet de conclusie heeft getrokken van ja, dat staat niet, dus die kop moet er maar af. Hij vertelde wel hoe hij dat opgelost. Hij was even aan het terzijde gestapt en zijn collega had het overgenomen. Ja, die kon natuurlijk niet terugknippen. Maar hij kon wel de schade zover mogelijk wegknippen. En dan geldt, de tijd heelt alle wonden. Je haren groeien weer aan. En dan zie je er weer normaal uit. En zo geldt dat ook in de eeuwigheid. De tijd hebben we dan in de eeuwigheid. En die heelt alle wonden. God vermeed de risico's van de schepping van deze wereld niet. Want hij had Lucifer hierna verbannen. En ja, je kunt de eindeloze vragen niet te beantwoorden vraag stellen van, en waarom maakt God ons nou juist op deze aarde? Waar die Lucifer nou had verbannen. Of hoort dit misschien bij een plan van God dat wij niet kennen? We kunnen het misschien vermoeden. God had een probleem in zijn schepping. En hij wilde bewijzen dat hij gelijk had. En we zijn dan, zoals we het ook vaak noemen, een schouwtoneel. We zijn geen partij in het conflict tussen Lucifer en God. We dragen de gevolgen. Maar God laat ons in die gevolgen niet alleen. God was bereid om deel te worden van onze geschiedenis. Let op. God werd deel van onze geschiedenis in Jezus Christus. Hij daalde af uit de hemel en hij werd mens onder ons. Hij heeft dezelfde dingen meegemaakt die wij daarin hebben meegemaakt. En hij heeft door dat leven, door het lijden en sterven van Jezus op Golgotha, het probleem van de zonde aan de kaak gesteld, veroordeeld en opgelost. Maar bedenk één ding. De oplossing is een deel van onze geschiedenis. God heeft dat niet op ergens een planeet ver weg gedaan. Nee, hij heeft het hier. In ons. In onze aanblik gedaan. God heeft die ontspoorde schepping dus niet weggedaan. Hij gaat telkens daar verder waar die was gebleven. De zonde wordt hier opgelost. Ook wanneer Lucifer definitief wordt vernietigd. Want ja, dan moeten we iets meer lezen van Openbaring 21 en van hoofdstuk 20. Want daar wordt beschreven dat het hemelse Jeruzalem op aarde neerdaalt. En dat dan de Gog en Magog, zo wordt het beschreven, Lucifer en zijn trawanten, de draak, het beest, noemt u alle tegenstanders maar op, zich vergaren en dan nog eenmaal optrekken naar dat hemelse Jeruzalem en dan daalt er vuur neer uit de hemel op deze aarde en vernietigt het kwaad. Dat is het slotakkoord van de geschiedenis van deze wereld. Maar let op waar dit plaatsvindt en wat de betekenis ervan is. Het is het einde van Gods tegenstander in een kosmische strijd. Niet op een aardse strijd, het is een kosmische strijd waar het hele heelal bij betrokken is. En God lost dat op hier op aarde. In dat proces speelt openbaarheid een belangrijke rol. Heeft God het oordeel nodig? Weet God niet wie er van hem zijn en wie er niet en wie er wel van hem zijn? God weet dat. Hij heeft geen computer of wat dan ook nodig daarvoor. Hij heeft ook geen boeken om de ouderwetse terminologie te gebruiken. Heeft hij daarvoor nodig? Hij heeft geen boeken te openen. Maar de engelen, die hebben die boeken nodig. En daarin staat de geschiedenis geschreven. En aan de hand van die geschiedenis laat God zien van dat hij rechtvaardig is. En als we in Gods koninkrijk aankomen, gaan die boeken opnieuw open. Je kunt dat lezen in Openbaring 20, de eerste paar versen. En daar krijgen wij inzicht als mensen in de geschiedenis. Bij God is dus continuïteit. Een deel van de geschiedenis van deze wereld is de eerste komst van Jezus Christus. En de eerste komst van Jezus maakt de tweede komst mogelijk. De komst van Jezus als de leidende dienstknecht is de basis waarom hij kan komen als de koning der koningen. En het is de basis waarom hij uiteindelijk komt als de rechter die recht spreekt tussen God en Satan. Want dat gebeurt uiteindelijk na de 1000 jaar. Het hemelse Jeruzalem dat neerdaalt en God spreekt zijn vonnis uit. En voert het vonnis uit. Dus Jezus Christus komt wel 3 keer naar deze aarde terug. Maar de 4e komst van Jezus is het belangrijkste. En dat is de komst van Jezus in ons hart. Want als hij niet in ons hart woont, heeft de 1e komst geen betekenis. De 2e niet. En de 3e zullen we niet eens meemaken. Al die dingen hangen dus met elkaar samen. En ze zijn samengebracht door de geschiedenis van deze wereld. Het vertrekpunt van de nieuwe wereld is niet in de toekomst. Het vertrekpunt van de nieuwe wereld is het lijden en sterven van Jezus Christus op Golgotha. Dat is het begin van Gods koninkrijk. Dat is datgene wat of Johannes zegt als hij de komst van Jezus aankondigt. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen in Jezus Christus. En in Jezus Christus begint dat koninkrijk. En dat is dus nu bijna 2000 jaar geleden begonnen. Het breekt door in de geschiedenis. De wereld is drastisch veranderd in de westerse wereld door de boodschap van Jezus Christus. Ondanks de fouten en gebreken van de christelijke kerk is het leven in deze wereld hier in West-Europa, Noord-Amerika, maar ja, dat is een uitvloeisel van Europa, is anders en ik durf wel te zeggen beter dan wat je vindt in India en China. En dat komt door de boodschap van Christus. Ik zei u al, God gooit ons niet overboord. God behoudt ons bij onze identiteit. Hij trekt als het ware het gebouw van deze schepping neer en daar liggen we dan als allemaal losse stenen met een dikke laag cement erop. Zijn die stenen bruikbaar? Zijn die stenen mooi? Ze zijn vies, toch? Maar wat kun je ermee doen? Je kunt dat cement kun je eraf bikken. Je kunt er vervolgens een zandstraal overheen laten gaan of een hoge druk spuit en dan zijn ze schoon. En dan zijn we nieuwe, vernieuwde, levende stenen in het gebouw dat God wil oprichten. Ja, we kunnen het proces ook omschrijven als heiligmaking. Want dat is het eigenlijk. Maar die heiligmaking begint niet dan. Die heiligmaking begint nu. En Jezus is ons daarin als menselijk voorbeeld voorgegaan. Hij vertelt ons hoe het leven in elkaar zit. En hoe een gelukkig leven eruit ziet. Je kunt de moeilijke vraag stellen, was Jezus gelukkig aan het kruis? Nee. Nou, lichamelijke omstandigheden gezien niet. Maar had Jezus vrede met zijn vader? Aan het einde van zijn leven zegt hij tegen zijn vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De geest van Jezus Christus aan het kruishout van Golgotha is niet gebroken. Hij is blijven vertrouwen op zijn Vader. En het is de oproep aan ons om in zijn voetsporen te volgen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar om in diezelfde zekerheid van de geborgenheid van onze hemelse Vader het leven te leven. En vooruit te zien en hoop te hebben naar de toekomst. En hoe die toekomst er dan uitziet. Ja, ik zou de woorden van de apostel Paulus daar willen citeren. Nu zien we door een spiegel in raadselen. Doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen. Dat is mijn hoop en verwachting. Dat ik dan ten volle zal kennen. Met andere woorden, snapt u, van dat mijn kennis zich zal mag blijven ontwikkelen. Maar dan moet je wel ergens mee beginnen. Dus datgene wat we hier op aarde hebben meegemaakt, maar in Gods tegenwoordigheid, is die ervaring, zinkt in het niets. En van daaruit gaan we verder, in het verder leren kennen van wie God is en wie Jezus Christus is. De profeet Jesaja beschrijft het ook op een hele fraaie manier. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Het is er nog, maar het komt je niet meer in de zin. Je denkt daar niet meer aan terug. Met pijn misschien in het hart. Niemand wil aan dit aardse tranendal denken. We willen het achter ons laten. Met één uitzondering. Het hoogtepunt van de geschiedenis van deze wereld, het lijden en sterven, de opstanding van Jezus Christus. Nog een stukje Jesaja, ook als beschrijving van hoe die wereld eruit ziet. De wolf is de gast van het lam, de panter legt zich neer naast het bokje, kalf en leeuwenwelp groeien samen op, een kind zal ze hoeden. Of wat Ezechiël ervan maakt in hoofdstuk 36, vers 35. Dit land dat eens een wildernis was, is nu mooi als de tuin van Eden. Hoort u wat hier gezegd wordt? Dit land is nu een wildernis, maar hoe zal het worden? Het zal worden als de tuin van Eden. Dat is terugkeren in de geschiedenis, maar dan naar het prille begin. Toen alles nog volmaakt was. En er geen scheiding was tussen God en mens. Het Messiaanse Rijk wordt hier door de profeet, de profeten, geschilderd in menselijke termen. Als een verlengstuk van de aardse geschiedenis. Maar het meest opvallende is de wijze waarop of aan het einde, hè, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 22 van Openbaring. Hoe daar het Koninkrijk Gods wordt beschreven. En hoeveel dat lijkt op het begin. De engel liet me ook de rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en het lam en stroomde midden door het plein van de stad. Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die 12 keer per jaar vrucht droegen. Elke maand 1 keer. Hun bladeren brengen de volken genezing. Levensboom en paradijsrivier. Dat hebben we toch eerder gehoord? Ja, in Genesis 1 en 2. De cirkel, we hebben het toch even over een cirkel. De cirkel is rond. Want waar we zijn begonnen, daar zullen we eindigen. In een wereld waarin het levende water of de levensboom toegankelijk is. En waar de levensrivieren doorheen stromen. Maar er is één ding anders. Het beginparadijs is een tuin. Het eindparadijs is een stad. Ik hou niet van de stad. Ik heb geen zin om op etage 235a in het Nieuwe Jeruzalem te wonen. Nou, er is genoeg ruimte hoor. 12.000 stadien hoog. 1 stadion is 180 meter. Nou, rekent u maar uit. Dan kun je wel een aardig eentje naar boven toe bouwen. Heeft u daar zin in om daar ergens hoog in die toren, boven in die toren te wonen? Nou, ik niet. Ik wil op platteland. Ik woon niet voor niks in Emmen. Waar het leven goed is. Nee, die paradijsrivier en die levensboom in de Hof van Eden, dat spreekt mij aan. Maar de geschiedenis zegt, of de profetie zegt ons hier, het Koninkrijk God zal zijn als een stad. Waar staat een stad symbool voor? Een stad staat symbool voor menselijke kennis, menselijk streven. Het is niet altijd goed. Maar het is de belichaming van wat de mens heeft gemaakt en gedaan. Als ik een theologische vraag vroeger, ja, tegenwoordig is alles anders met internet, maar vroeger wilde oplossen. En dan heb ik wel een aardige verzameling aan boeken thuis staan, maar de kans dat ik een echt diepzinnige vraag daarmee kan oplossen is niet zo groot. Dan moet ik naar een bibliotheek toe. Nou ja, op naar de stadsbibliotheek van Emmen, provinciestadje, vind ik het niet. Moet ik naar de universiteitsstad Groningen gaan? Daar vind ik het. Maar de geschiedenis van de mens, zou je kunnen zeggen, dat is belichaamd in de stad. En die stad, die blijft bewaard in de geschiedenis van de mens. Het betekent, de mens, de menselijke geschiedenis wordt niet opgegeven. God verandert hem, maar hij geeft hem niet op. God bewaart daarom de stad als een symbool van die nieuwe wereld. Jeruzalem, dat is de hoofdstad van het verlossingsplan. En door de wederkomst knipt God de cirkelgang van de geschiedenis van deze wereld door en begint met iets nieuws. En daar mogen wij bij zijn. Amen.